Na het zingen van dit vers lezen we samen Johannes 4, vers 1 tot en met vers 14.
Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederomheen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sychar, nabij het stuk land, het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En aldaar was de fontein Jacobs. Jezus dan vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder naast de fontein. Het was omtrent de zesde uren. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat ze zouden spijzen kopen. Zo zei dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tot haar, indien gij de gave Gods kendet en wie hij is, die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tot hem, Heere, gij hebt niets om mee te putten en de put is diep. Van waar hebt gij dan het levende water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? En hij zelf heeft daaruit gedronken en zijn kinderen en zijn vee. Jezus antwoordde en zei tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.
De komende drie zondagen, gemeente, wordt in de ochtenddienst Johannes 4 bepreekt. De geschiedenis van de Samaritaanse vrouw, een op zichzelf staande geschiedenis. Zo lijkt het op het eerste gezicht in elk geval. En ik wil dit hoofdstuk ook bijna letterlijk met u vers voor vers nalopen. Johannes 4. Jezus en de Samaritaanse vrouw, dat is het thema waaronder dus drie keer dit hoofdstuk wordt bepreekt. Jezus en de Samaritaanse vrouw. We ontmoeten vanmorgen een gewone man. Die stelt een ongewone vraag en doet een buitengewoon aanbod. Een gewone man, een ongewone vraag en een buitengewoon aanbod. Ook Jezus voelt zich dus onveilig. Net als u en ik. Ook wij kunnen soms situaties of momenten hebben dat je niet op je gemak voelt. En dat je voor jezelf het gevoel krijgt, ik moet hier weg zijn. Nu, dat gevoel heeft de zaligmaker ook. En daarin is hij net als u en ik gewoon mens. Hij voelt zich onveilig niet onder de mensen in het algemeen. Als er één is geweest waarvan we met recht zouden kunnen zeggen dat is nou een mensenmens, dan is dat wel hij, Jezus, een gewoon mens. Maar hij voelt zich onveilig in de nabijheid van Farizeeën. Daar begint hoofdstuk 4 in elk geval mee. En hij brengt zichzelf om die reden in veiligheid. De Farizeeën die het eigenlijk al vanaf het begin gemunt hebben op hem. Daar hebben ze ook allemaal redenen voor. Dat heeft te maken met Jezus' prediking. Ze voelen aan dat die prediking, al brengt hij dan het woord van God, al legt hij dan het woord van God uit. Maar in de manier waarop Jezus het woord uitlegt en toepast, merken ze dat er aan hun godsdienst wordt geschud. En dat daar fundamentele vragen bij worden gesteld, dat Jezus door de prediking heen hun godsdienst afbreekt. Er is nog een reden, ze waren ook al een beetje bang voor Johannes de Doper, zo vertelt de evangelist Johannes, omdat hij nogal veel publiek trok en dat heeft dan te maken met een stuk jaloezie. Deze Farizeeën die ook door het land heen trekken en preken, leerlingen maken. En als je een leerling wordt van een van de rabbijnen in Jezus' dagen, dan word je gedoopt. Steken van erbij horen bij die rabbijn, let u erop. Als het woord doop valt in 2023 hier in de kerk, dan denken we meteen aan het doopvont. Maar het woord doop in het Nieuwe Testament heeft meerdere betekenissen. En het kon dan ook zomaar gebeuren dat je tijdens je leven meerdere keren werd gedoopt. Een volwassen vrouw eigenlijk elke maand. Als je als vrouw ongesteld was geweest en je weer terugkeerde naar het gewone leven en weer naar de synagoge of naar de tempel ging, dan moest je baden in een bad bij de synagoge en dat werd ook dopen genoemd. Zacharias de priester, voordat hij de tempel binnenkomt, moet zich eerst wassen, dat heet dopen. En kies je voor een rabbijn om hem te volgen, leerling te worden van hem, dan word je gedoopt. En de fariseeën hoorden dat Johannes de Doper, waar ze het al niet zo op hebben, niet alleen doopt, maar dat Jezus' discipelen ook mensen dopen. En dat betekent dat zij dus leerling willen worden van Jezus, discipel willen worden van hem. En dat kunnen ze niet zetten. Nu, al die dingen bij elkaar opgeteld maakt dat de Heer Jezus zichzelf in veiligheid brengt. Hij onttrekt zich aan Judea en gaat dus naar het noorden, naar Galilea terug, naar de thuisbasis. Plaats van herkomst waar de Heer Jezus opgegroeid is, waar hij de eerste preken heeft gehouden, de eerste wonderen heeft verricht. Hij brengt zichzelf in veiligheid in een gebied waar hij zich thuis voelt, zich veilig weet. En ik trek maar gewoon een hele eenvoudige lijn. Ook hierin ligt troost, dat Jezus gewoon mens is. Hij heeft dat gevoel van onveiligheid dus ook doorleefd. Weet wat dat is. En daar mogen we in onze gebeden dus ook gebruik van maken. Als je onveilig voelt in de klas, onveilig voelt op het schoolplein, onveilig voelt in een omgeving, mag ik het wat dichterbij trekken? Onveilig voelt thuis misschien wel. In je eigen gezin of familie. Jezus als gewoon mens, net als jij en ik, kent dat gevoel. Weet wat je bedoelt als je dat voor hem neerlegt in het gebed. En hij brengt zichzelf in veiligheid. En als hij dat doet, dan mag jij dat ook doen. Jezelf in veiligheid brengen. Nu om in het noorden van Israël te komen, kun je twee routes kiezen. De lange route, dat is wel met een omweg. En de korte route, en dat is dan dwars door het gebied van de Samaritanen heen. Jezus kiest, zoals velen in zijn dagen, ook Joodse mensen, voor de kortste route. Ondanks dat het een ongemakkelijke route is, maar het is wel de snelste route terug naar huis. Er is één categorie mensen in Jezus' dagen die er beleefd voor past om die korte route te nemen, en dat zijn de fariseeën. Die met een grote boog om Samaria heen gaan, het streek waar de Samaritanen wonen. Waarom? Dat heeft te maken met godsdienstige opvattingen. Ze willen op geen enkele manier contact hebben met de Samaritanen. Dat heeft te maken met de godsdienst van de Samaritanen. Als je voor jezelf al weet waar de oorsprong ligt van de Samaritanen, lees dan thuis eens 2 Koningen 17. Daar wordt beschreven dat in de periode dat de meeste Joden weg zijn gevoerd uit Jeruzalem en Judea, het land dat leeg is gekomen, letterlijk leeg is gekomen van mensen, wordt opgevuld door de Assyriërs. Die overal en ergens vandaan mensen plukken en die op transport zetten naar Israël, naar Judea, om daar die leeggekomen huizen te bewonen, de akkers te gaan bewerken, ervoor te zorgen dat de economie in die streek weer doordraait, zodat de belasting afgeroomd kan worden en aangevoerd kan worden naar de schatkamers van Babel. Nu, die mensen die komen daar in die streek in Judea, ze gaan daar aan het werk, maar ze worden geteisterd door een aantal leeuwen die verschillende mensen verscheuren, zo wordt dat in 2 Koningen 17 beschreven. En ze koppelen dat aan de God van dat land. Ze houden een vergadering, ze hebben overleg met elkaar. En ze komen er samen uit. We wonen hier in een land waarvan wij de goden die hier gediend worden niet kennen. En ze sturen dan een brief naar de overheid. En die zorgt ervoor dat er een priester uit Bethel terug wordt gestuurd naar deze streek. Die de mensen bekend maakt met de godsdienst van Israël. En hoe deze man ook zijn best doet, zo wordt er in 2 Koningen 17 beschreven. Hij probeert de mensen de Here te leren kennen, zodat ze de God van Israël gaan vrezen. Er ontstaat een soort mengelmoes van godsdienst. Vlees nog vis, zouden wij vandaag de dag zeggen. Een stukje van de godsdienst van Israël. En de rest aangevuld met de godsdiensten van de landen waar deze mensen uitkomen. Er ontstaan ook gemengde huwelijken. Nu, dat is de reden waarom juist de fariseeën die zo strikt in de leer en zo strikt in hun opvattingen zijn, deze plaats vermijden. Ze willen afstand houden. Omdat ze bang zijn als ze zich weer gaan vermengen met de Samaritanen, dat het weer misgaat in Israël en het volk weer opnieuw in de ballingschap komt. Ze zien deze Samaritanen als een gevaar, als een bedreiging voor hun eigen volksbestaan. Maar de gewone man en de gewone vrouw in Jezus' dagen denkt anders, nuchter en praktisch. En die kiezen voor de kortste route. En ook Jezus is gewoon. Kies voor de snelste weg terug naar huis. Ze zijn blijkbaar al een aantal uren onderweg. Ik zit nu in de eerste verse van Johannes. Ze zijn al een aantal uren onderweg. Ik zit in vers 4 en 5. Als ze pauze houden. En daar kunnen we ons ook al wat bij voorstellen. Alles gaat te voet in deze dagen. Onverharde wegen. In ieder geval niet geëffende wegen waar je makkelijk overheen kan lopen. Je loopt op sandalen. Stof. Hitte van de zon. Klimaat. Het wordt tijd om even uit te rusten. En ik zal het maar gewoon vertellen, gemeente, zoals het er staat. Kijkt u even met me mee, vers 6. Er staat in ons vers, al daar was de fontein van Jacob. Jezus dan vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder naast de fontein. Let u even op dat woordje alzo. Zo zat hij neer. Hoe vermoeid. Zoals wij dat hebben. Ik moest bij de voorbereiding van deze preek denken aan een dagje uit in de dierentuin. 'S Morgens ben je zo fris als een hondje. Je stapt uit de auto, je loopt het park in. Maar de hele dag sjokken. Rondkijken. En als je dan aan het einde van de dag terugloopt naar de parkeerterrein, dan ben je blij dat je zit. Dan zeggen we tegen elkaar, we ploffen even neer om uit te rusten. Nou dat. Ik zal die uitdrukking niet gebruiken voor de zaligmaker. Maar hij zit daar wel zo bij die bron. In één oogopslag zie je het. Hij is moe. Zat. Om die reden stuurt hij zijn discipelen er ook op uit. Hij heeft zelf niet de energie meer om even boodschappen te halen. Hij blijft achter bij die bron. Daar heb je geen bank. Paar stenen misschien, een omgevallen boom. Daar zit hij op, te wachten, te rusten, totdat de discipelen terugkomen met de boodschappen. Net zoals u en ik soms ook willen zeggen tegen elkaar, wil jij het even halen? Ik ben zo moe. Gewoon mens. Die dus ook moest doorleven wat God al had gezegd in Genesis 3. In het zweet van je aanschijn zul je je brood eten. Die ook uitgeput raakt. Honger heeft. Dorst. En die dan zegt, ik blijf hier. Willen jullie even wat halen? Gewoon mens. En toch in dat gewone gemeente ongewoon. Want ik hoor het een jongere al bij zichzelf denken, domen, als het hier gaat om de zaligmaker, dan hebben we het toch over de Heere God. En trouwens, de evangelist Johannes, we lazen daar zomaar even overheen, legt daar ook zo even de vinger bij. Kijkt u maar even terug naar vers 1. Er staat, als dan de Heere verstond. De Kyrios. En u moet weten dat deze titel in het Johannes-evangelie door de evangelist heel bewust wordt gebruikt. Tot aan Jezus lijden en sterven gebruikt Johannes eigenlijk deze titel nauwelijks, een enkele plaats. Maar na de opstanding van de zaligmaker, dan is het Here voor en Here na. Denk alleen maar aan de belijdenis van Thomas. Als hij zijn vingers mag leggen in de littekens van de zaligmaker, dan roept hij het uit. Mijn Here en mijn God. En als de discipelen na een nacht vissen, terwijl ze niets hebben gevangen, op het strand iemand zien staan en die hun dan vraagt, hebben jullie iets voor om te eten? Dan is het een van Jezus' discipelen die hem herkent en die zegt, het is de Here. Petrus springt dan overboord en loopt naar de zaligmaker toe, brengt hem, ja wat, zijn lege handen. Pas wanneer de netten vol zijn omdat de Here geboden heeft om aan de andere kant het net uit te werpen, dan komt er vis op het vuur te liggen, maar niemand, zo zegt de evangelist, durft te vragen hem wie hij is, want ze weten allemaal, hij is de Here. De Kyrios. Er zijn maar een paar momenten voor Jezus lijden en sterven dat de evangelist zegt, het is de Here. En dit is een van de eerste keren. Waarom doet Johannes dat? Om het gewone van Jezus te plaatsen tegen de achtergrond van zijn unieke afkomst. En ik wilde maar meteen even heel concreet uitleggen, gemeente, vanmorgen. Zaligmaker is de Here van hemel en aard, die met één woord stormen het zwijgen oplegt. Die wanneer hij een stukje brood in zijn handen krijgt, breekt en een grote schare voet. Maar die, als het om hemzelf gaat, een gewoon mens is. Hij wendt zijn almacht, zijn heerlijkheid, Kyrios, aan om een ander te dienen. Maar als het om hemzelf gaat, is hij Jezus. Een gewone man. Afhankelijk van discipelen. Zometeen afhankelijk van een vrouw die erachter komt, je hebt niet eens een kruik om uit deze bron water te putten. Dit is dus Jezus. Een gewoon mens. En daarom ongewoon. Die, als het gaat om de ander, alleen maar uitdeelt. En daardoor ondertussen steeds armer wordt. Totdat hij uiteindelijk alles aflegt, tot en met zijn laatste kleding toe, niets meer overhoudt. En zo onder ons is. Arm. Er ligt nog een lijn, gemeente, voordat we de stap maken naar het tweede punt. Dit stelt God dus in staat om onder ons in het gewone alledaagse leven te komen. In hem, die vlees is geworden, die mens wordt, die al zijn heerlijkheid heeft afgelegd, die doodmoe daar zit. En ik gebruik bewust het woord doodmoe. Omdat hij in die vermoeidheid het lijden en de gevolgen van de zonde ervaart en hij weet het, dit brengt mij in de dood. Die honger heeft, die dorst heeft en daardoor in staat is om in ons bestaan, in ons leven te komen. Die zo zijn voeten zet in de gebrokenheid van ons leven en daardoor niet meer boven ons, tegenover ons, maar naast ons en zelfs onder ons kan zitten. Helemaal ontledigd. Vindt u mij schoon, gemeente? In zijn vermoeid zijn. In zijn armoede. In zijn vernedering. In zijn spot. In zijn hoon. Vindt u mij schoon? Raakt het u? Breekt het je hart? Mag ik tegelijkertijd ook die andere vraag eraan koppelen? Vind je hem hier ook heilig? Juist nu hij zo tot ons komt als een gewone man. Gebroken, afhankelijk, zwak, vermoeid, komt God in hem tot ons. Het woord was bij God. En dat is vlees geworden. Er gaat een gesprek aan. Stelt een ongewone vraag. Kijk er maar mee. Hij zit daar bij de bron, vers 6, de Jacobsbron, daar kom ik later nog op terug. En dan komt een vrouw aan uit Samaria. Uit deze streek, bedoelt de evangelist, om water te putten. En Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Het is eigenlijk heel ongebruikelijk, gemeente, dat je in het Midden-Oosten, als je zit bij een put, moet vragen om drink. Normaal gesproken is het juist andersom. Als iemand je daar ziet zitten en in één oogopslag ziet, zo zit de zaligmaker ook, vermoeid, afgemat, moe. Dan is het heel gebruikelijk dat in het Midden-Oosten meteen iemand je toeschiet en zegt, wil je wat drinken? Moet ik wat water putten? Ik zie dat je geen kruik hebt, ik zal je even helpen. De gastvrijheid in het Midden-Oosten overstijgt de gastvrijheid in het Westen. Zeker ook in Jezus' dag. Maar deze vrouw ziet in één oogopslag met wie ze van doen heeft, namelijk een Joodse man. Hoe ze dat ziet, ik vermoed aan de kleding, dat ze anders gekleed gaan en dat die Samaritaanse vrouw dat ook hoort en dat ook ziet. In ieder geval, ze heeft door dat het een Jood is en daarom gaat ze, als het kan, aan hem voorbij. Maar hij stelt die vraag. Hij gaat dus niet mee in de tegenstellingen van die tijd. Hij zoekt het contact met die vrouw. Geef mij te drinken. Hij vraagt ook niet om drinken. Mag ik alsjeblieft? Hij beveelt. Dat is ook ongewoon. Wat beweegt Jezus? Wel, als een gewone mens is hij op zoek naar gewone mensen. Hij kijkt er dus doorheen. Hij ziet geen Samaritaanse vrouw. Hij ziet geen tweedracht tussen twee volkeren. Hij ziet geen haat en nijd. Hij ziet een mens. Precies zoals Johannes de evangelist dat beschrijft in Johannes 3. Er kwam een mens, genaamd Nicodemus. En het is dat wij dan geïnformeerd moeten worden door de evangelist om te horen dat deze Nicodemus een lid is van het Sanhedrin, dus van aanzien is, van status is, een hoge positie heeft in de samenleving van zijn dagen, maar Jezus kijkt daar dwars doorheen. Die zit geen lid van het Sanhedrin. Die kijkt niet tegen hem op. Hij ziet een mens. Ja, wie in Jezus nabijheid komt, die moet alles van zichzelf verliezen. Omdat Jezus daar dwars doorheen kijkt en als het moet daar dwars doorheen prikt. Denk aan Nicodemus, ben jij een leraar van Israël en weet je het niet? Ook daarvoor werd Jezus dus gewoon mens. Zijn eenvoud is ontwapenend. Hij slaat met zijn eenvoud de wapens van Nicodemus godsdienst uit de hand. We zullen zien ook in de komende twee preken dat Jezus eenvoud deze vrouw ontwapent totdat ze erachter komt. Het is de Messias, de Christus. Wie in Jezus nabijheid komt, gemeente, komt dus ook op gevaarlijk terrein. Dan moet een mens dus alles verliezen van zichzelf. Je camouflage. Je status. Je eer. Je trots. Je aanzien. Jezus behandelt u en mij als gewoon een mens. Een zondaar. Niets meer en niets minder als een hoer, tollenaar, goddeloos, een Samaritaanse vrouw. Voordat we verder gaan, gemeente, met deze serie, wil ik toch even een vraag aan je stellen. Ben jij bereid om al luisteren naar het evangelie van morgen, maar ook de volgende twee keren, naast deze Samaritaanse vrouw te gaan zitten? Als een gewone mens. Om je net als deze Samaritaanse vrouw behandeld te laten worden als een goddeloze. Zij komt zometeen met haar leven voor de dag. Maar vroeg of laat, wie zit aan Jezus' voeten, komt met zijn eigen leven voor de dag. De Heer Jezus spreekt deze vrouw aan. En dat vindt deze vrouw niet alleen opmerkelijk, ze heeft daar ook de redenen voor. Kijkt u maar even met me mee, vers 9. Hoe begeert gij die een Jood zijt van mij, die een Samaritaanse vrouw bent, drinken te vragen? Want de Joden houden geen gemeenschap, geen omgang met de Samaritanen. Dat heeft ook te maken, gemeente, met de actualiteit van dit moment. Ik vertelde al, die fariseeën en schriftgeleerden die zoals met een grote boog om dat gebied van Samaria heen lopen, omdat het te maken heeft met die godsdienst van de Samaritanen en mengelmoes, daar willen ze afstand van houden, ze zien dat als een dreigend gevaar. Maar in de voorgaande periode, vlak voor Jezus geboorte, is het helemaal uit de hand gelopen tussen de Joden en de Samaritanen. Dat lag niet aan de Samaritanen trouwens. Je hebt op verschillende manieren en ook in verschillende perioden van hun geschiedenis geprobeerd om vriendschap te sluiten met de Joden, offers te brengen bijvoorbeeld bij de inwijding van de nieuwe tempel van Salomo, maar dat werd vriendelijk geweigerd. Ook later zijn er van de kant van de Samaritanen nog verschillende verzoeningspogingen gedaan om op een goede voet te kunnen komen met een nieuwe buur, maar de deur bleef dicht. En ondertussen begon het in de samenleving van Israël te broeien en op een gegeven moment komt dat kookvat tot een explosie. En kort voor Jezus' geboorte ondernemen dan een heel aantal Joden een soort plundertocht in het gebied van Samaria en branden de tempel van de Samaritanen tot aan de grond toe af. Ze vermoorden mensen. Nu, je kunt begrijpen dat dat dus nooit meer goed komt. Vandaar ook die reactie van die Samaritaanse vrouw. Zij draagt de ballast van haar verleden en van haar geschiedenis mee. En dat werkt hier als een barrière tussen Jezus en tussen deze vrouw. Ik wil dat maar even versmallen, gemeente, naar het leven van verschillende onder ons. Wat kun je daarmee worstelen, hè? Met de erfenis van je verleden. Vanuit je familie. Vanuit je eigen leven. En dat iedere keer weer, als het woord heel dichtbij begint te komen, misschien ook wel nu in deze dienst, die erfenis je in één keer op de schouders springt en je aftrekt van Jezus. Nou, dat gebeurt hier ook bij die Samaritaanse vrouw. Ze maakt een afwerend gebaar. Ze heeft deze man nog nooit ontmoet. Maar hij is een Jood, dus deugt niet. En ze staat ook nog eens een keer in haar gelijk. Als je kijkt naar de geschiedenis. Ook hierom moest Jezus dus mens worden. Om geconfronteerd te worden met de ballast die als een lode last door mensen wordt meegedragen. En die als een muur tussen God en hun leven instaat. Ook dit ziet Jezus onder ogen. En hij kijkt erna met de ogen van de zaligmaker. Dat grijpt hem aan. Voor die vrouw is er afstand tussen hem en haar. Maar voor Jezus is er nabijheid. Tussen hem en die Samaritaanse vrouw. Wat brengt die twee nabij volgens Jezus? De haat. Want hoe begon Johannes eigenlijk dit hoofdstuk ook alweer, Johannes 4? Jezus moest uitwijken uit Judea. Omdat hij aanvoelde dat het hier onveilig begon te worden. Dat werd hem niet verteld door een aantal mensen die tegen hem zeiden: meester, het lijkt ons verstandig dat u even uitwijkt, zodat de gemoederen hier wat tot bedaren komen. En heel nadrukkelijk zegt de evangelist in vers 1 van hoofdstuk 4, de Heere verstond, de Kurios verstond. De Heere God, die het hart van een ieder kent, die dus ook weet wat er leeft in het hart van de fariseeën, ook al staan ze met uitgestreken gezichten te luisteren naar Jezus' woorden, doen ze net alsof er niets aan de hand is. Hij kijkt er doorheen. Hij ziet het. Hij heeft daar een ander niet voor nodig. Maar hij voelt de haat. De afstand, de afkeer. En dat duwt hem weg uit Judea. Terug naar Galilea. Hij wordt weggeduwd. En dan komt hij in Samaria een vrouw tegen die zegt: je bent een Jood. Die duwt hem dus ook weg. Maar hier, gemeente, zien we een van de grondtrekken van het evangelie, het kenmerkende van de zaligmaker. Hij wordt door iedereen verworpen, in Judea door de fariseeën, bij de Jacobsbron door een Samaritaanse vrouw, om er voor iedereen te kunnen zijn. Omdat niemand hem moet, is hij voor iedereen beschikbaar. Nee, dat praat de haat van de fariseeën en de afgunst van deze Samaritaanse vrouw niet goed. Maar het werpt wel licht op wie Jezus is. Het laat ook zien dat God boven de macht van de boze staat. dat hij niet afhankelijk is van het ongeloof van de fariseeën of de koetwil van de mensen in Judea. Op het moment als de deuren opengaan, kan God daar binnenkomen in de persoon en in de gestalte van de Heer Jezus. En op het moment dat de deuren dichtgaan, dan is de Heer afhankelijk, dan staat hij met lege handen op de stoep, kan hij niets meer verrichten, moet hij met onverrichte zaken teruggaan naar huis. Nee, het kwade van Judea en het boos in Samaria dient om Jezus als zaligmaker te presenteren. Als een zaligmaker voor de wereld. Daar ligt nu voor u en voor mij, gemeente, ook een reden om ons voor deze zaligmaker te verootmoedigen. Afkeer die wij hebben in ons hart van nature tegen God en Christus. Waardoor wij voortdurend die afwerende houding maken en de Here buiten het leven van ons proberen weg te drukken. Wil God onderwerpen aan zijn vrijmacht, aan zijn opzoekende zondaarsliefde, om tegen die achtergrond van onze afkeer zijn eenzijdige liefde te laten schitteren. Hij zoekt dus echt het verlorene. Niet mensen die zich verloren weten, maar die verloren zijn. Hij zoekt dus vanmorgen ook u. En ook jou. Al zit je misschien al jarenlang in de kerk met een afwerende houding. Al probeer jij de Heere voortdurend buiten je jonge leven weg te drukken. Het staat de zaligmaker niet in de weg. Sterker nog, hij grijpt het aan om zijn heerlijkheid, zijn genade, zijn waarheid te openbaren. Ja, want het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dit is dus een van de aspecten van Christus' heerlijkheid. Vol van genade. En vol van waarheid. Geef mij te drinken. De laatste concrete lijnen maken de stap naar het derde punt. Let u erop, gemeente, dat de Heere doorgaans gewoon in het gewone leven gaat werken. God komt niet bij ons binnen door een visioen. Een droom. Een bijzondere gebeurtenis. Een ingrijpend voorval. Zeker, dat kan de Heere gebruiken en dat gebeurt soms ook wel eens. Maar dat zijn de uitzonderingen en wij zijn geneigd om van die uitzonderingen een regel te maken. Maar zoals Jezus bij Nicodemus in gesprek raakt, zo raakt hij hier bij die Samaritaanse vrouw in gesprek. En in alle tweede leven sluit hij aan op dat gewone leven van Nicodemus, die gewoon leeft als een lid van het Sanhedrin, een theoloog. En in het gewone leven van een Samaritaanse vrouw, die midden op de dag even water gaat putten. Zo werkt de Heer. Heel gewoon. In alle rust. In alle stilte. En wie terugkijkt vanmorgen op zijn leven, als je de Heer mag kennen, ziet in één keer in dat hele gewone het unieke van Gods genade werkt toch opschitteren of niet? Het begon met een opmerking op de catechisatie. Het was een vraag tijdens de les. Het was een opmerking van je moeder toen je thuis kwam. En dan bleef haken. En dan begon te wroeten. Dat maakte je misschien onrustig of nieuwsgierig. En als je erop terugkijkt, voor zover wij dat dan kunnen zien, mag je vanmorgen tegen jezelf, opziend naar de Heer in dankbaarheid, zeggen: daar begon u. Op een door de weekse dag, een alledaags moment. Zoals hier bij deze vrouw. Die vrouw ging niet de deur uit met het idee: ik ontmoet vandaag de zaligmaker. Ze zei waarschijnlijk wel tegen haar man: ik ga even water halen. Dat is aan de ene kant beschamend, gemeente. Misschien voor u die zit te wachten op een bijzondere omstandigheden en dat stelt als voorwaarde om de Here te leren kennen. Nou, dan mag ik u namens mijn zender vanmorgen verzekeren. Dat gaat dus nooit gebeuren. God laat zich geen wetten voorschrijven. Dat tart hem in zijn vrijmacht, in zijn soevereiniteit. Hij houdt de eer aan zichzelf. En kies daarom eigenlijk altijd voor de route waar u geen oog voor hebt. Of waar je eigenlijk misschien wel met een stukje minachting op neergaat. Het gaat eigenlijk allemaal maar zo gewoon. Maar in het koninkrijk van God creëert God geen bijzondere mens. Maar herschept God mensen tot zondaar. Die totaal afhankelijk worden gemaakt van hem. En die daarom oog krijgen voor het gewone en dat tegenover de Heere gaan uitspreken als genade. Onverdiende zegeningen. Geef mij te drinken. Ik kijk even met u naar het laatste punt, gemeente. Dat is ook een aanzet voor volgende week. Dan zegt deze vrouw, vers 9, hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw bent? De Joden houden geen gemeenschap, geen omgang met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave van God kent het. En wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zou gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water hebben gegeven. Ik laat vanmorgen de reactie van de vrouw voor wat het is, daar gaan we volgende week mee verder. Ik wil even kijken met u naar wat Jezus hier eigenlijk zegt. Als u de gave van God kent, wat bedoelt de Heer Jezus met de gave van God? Nou hoor ik iemand zeggen, dominee, dat bedoelt de zaligmaker natuurlijk, zichzelf mee. Hij raakt hier in gesprek met deze Samaritaanse vrouw om uiteindelijk zichzelf aan deze vrouw te kunnen geven. Als de zaligmaker van de wereld, als de van God gezonde zoon, de redder, de behouder van Jood, Samaritaan en heiden. En toch wil ik dan even op de rem trappen. Want ik denk dat u dan, al luisterend naar de tekst, voorbij schiet aan wat Jezus eigenlijk zegt. Met de uitdrukking de gave van God bedoelt de zaligmaker in dit vers hier niet zichzelf. Waarom niet? Omdat de Heer Jezus later uitlegt, midden op het tempelplein, wat hij verstaat onder het beeld van levend water. Dat is tijdens dat grote loofhuttenfeest. Als het tempelplein wordt schoongespoeld met allemaal water, die wordt binnengedragen door de levieten en door andere knechten daaromheen, om dat tempel schoon te spoelen van al dat offerbloed. En terwijl dat water daar klettert op de stenen van de tempel en het water er doorheen gutst, zo weten we dat ook uit ooggetuigenverklaring uit Jezus' dagen, dat er duizenden liters water werden gebruikt om dat tempelplein te reinigen. En Israël zag dat ook als een gave, een zegen, een heenwijzing naar de Heilige Geest. Is het Jezus die daar midden staat met zijn voeten in dat water en het uitroept, zo iemand dorst heeft die komen tot mij en drinken van het water des levens om niet. En dan zegt de evangelist, Jezus bedoelt hier de gave van de Heilige Geest. Hij ziet in dat water de vervulling van de oudtestamentische belofte. De belofte bijvoorbeeld van Psalm 63, de belofte van Ezechiël, waar de profeet keer op keer het werkende persoon van de Heilige Geest vergelijkt met water. Denk aan de bekende woorden die vaak ook met Pinksteren worden bepreekt. Want ik zal water gieten op het dorstig, stromen op het droog. Nou, dat is wat Jezus haar aanbiedt. als je weet met wie je spreekt, dan verlang je van mij de gave van de Heilige Geest. Ik wil afsluitend een paar lijnen trekken, gemeente. In de eerste plaats maar heel eenvoudig deze lijn. Jezus is in deze wereld gekomen niet alleen om zichzelf weg te geven, maar om in zichzelf zijn Vader en de Geest weg te geven. In hem komt de drie-enige God tot ons. Deze vrouw wordt langzaam maar zeker, het is edelheen, gebracht aan de rand van de put van Gods onbegrijpelijke, bodemloze zondaarsliefde. En wat ze nu zegt tegen Jezus, u hebt geen kruik. Die put is diep, je kan niet eens iets putten. Wordt zometeen door Jezus omgekeerd. Jij hebt geen kruik. Om te putten van het water des levens dat in de bron van Gods liefde opwelt. Maar als je weet met wie je spreekt, dan vraag je aan mij om de kruik van de Heilige Geest. Dan mag je putten. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Als ik het volgende aan u vraag, heb jij ook wel eens een keer gestaan aan de rand van de bron van Gods onbegrijpelijke liefde? Dat je erin blikt en tot je verwondering mocht zeggen, de put is diep. Bodemloze put van Gods opzoekende liefde, Gods welbehagen. Maar ik heb geen kruik om te putten. Dat het woordje trok. Dat je dorstig werd gemaakt naar het water des levens dat te verkrijgen is om niet. Maar dat de nodiging van het evangelie je in je verlegenheid voor God plaatste. Omdat je geen kruik hebt. Geen geloof om te drinken uit de bron van Gods liefde. Geen vertrouwen. Geen liefde. Alleen maar schuld en zonde. Mag ik die vraag ook eens gewoon aan je hart leggen? Ken jij die verlegenheid? De dorst naar God. Verlegen om hem. Maar dat je handen tekort schiet. Dan mag ik hier vanmorgen vanuit Johannes 4 tegen je zeggen. Als je Jezus kent, dan geeft hij de gave van de Heilige Geest. Om te putten uit de bron van Gods liefde. Dus om de Geest te krijgen. En om de werking van de Geest in je hart te ontvangen. Om het geloof dat er gaven is van God, dat door de Heilige Geest ook in uw hart moet gewerkt worden, anders leer je Christus nooit kennen. Om het vertrouwen te ontvangen dat nodig is om onvoorwaardelijk te leren rusten op de belofte van het evangelie. Is Christus vanmorgen hier in de verkondiging van het evangelie. En hij biedt zichzelf aan hen die dorst met verlegenheid om de gave van de Geest. Hij biedt het aan. De laatste lijn. Dit is dus een onderdeel van Christuskennis. Dat gaat niet vooraf aan het kennen van Christus. Eerst verlegenheid. En dan pas Christuskennis. Nee, terwijl die vrouw dat misschien nog niet eens kan benoemen, ze kan het niet eens benoemen, terwijl ze zich daar niet eens van bewust is, is Jezus Christus in zijn profetische bediening al volop aan het werk in het leven van deze Samaritaanse vrouw. Hij sluit aan op het concrete alledaagse leven van deze vrouw, maar ondertussen gebruikt hij de beelden om de vertaalslag te maken naar het werk van de drie-enige God. Terwijl ze misschien zelf op dit moment nog niet eens bewust ervan is dat hij aan het onderwijs geven is. Brengt Jezus haar stap voor stap dichter bij hem en in hem dichter bij zijn Vader en dichter bij de Heilige Geest. Dit hoort dus bij het kennen van Jezus. Dat het gebed geadresseerd aan zijn hart, och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, ik hield aan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dit hoort dus bij het werk van Jezus Christus. Ja, dat zeg ik vanmorgen niet in uw leven om de handen op te leggen en te zeggen, het zit wel goed. Dat benoemt het evangelie vanmorgen in uw leven om de dorst naar God in Christus op te wekken en te verdiepen. Maar dat betekent ook dat de nodiging van het evangelie vanmorgen uitgaat tot een ieder die het woord van God hoort. Onder één voorwaarde. Wil je behandeld worden, net als een Samaritaanse vrouw? Die uiteindelijk alles moet achterlaten. Haar status en haar eer. En zo meteen naar huis wordt gestuurd om haar kruik te halen. U zegt, dominee, haar kruik, jazeker. Ga heen. Haal je man. Haal je leven. En kom putten.